Oh, is dit,
ja.
Oh ja, ik zie het al staan. Het staat hier rond. Ja, is. Ik heb hem. Goedemiddag bij de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. U luistert nu naar de kerktelefoon. Mijn naam is Marcel Dijkstra en ik zal voor u nu de liturgie van de middagdienst voorlezen. Deze dienst gaat de dominee Vervoorn uit Maastricht voor. En we beginnen met het zingen van Psalm 68 vers 1. Psalm 68 vers 1. Daarna komt de groet, waarna we zingen Psalm 68 vers 2 en 3. Psalm 68 vers 2 en 3. Nu gaan we bidden voor de opening van de schriften. We lezen uit Romeinen 12. Romeinen 12. Hierna zingen we gezang 321 vers 1, 2 en 3. Gezang 321 vers 1, 2 en 3. Nu komt de preek naar aanleiding van de lezing uit de Romeinen 12. Na de preek zingen we uit de evangelische lied Benul, nummer 213, Ik wil jou van harte dienen. Na het lied komen de gebeden en dankzegging, gevolgd door de gelezen geloofsbelijdenis, collecten en tenslotte zingen we uit gezang 330 vers 1 en 3. Gezang 330 vers 1 en 3. Na het lied ontvangen we de zegen. Ik zal u nogmaals de dienst even voorlezen. We beginnen met het zingen van Psalm 68 vers 1. Na deze psalm komt de groet, waarna we zingen Psalm 68 vers 2 en 3. Psalm 68 vers 2 en 3. Komt het gebed voor de opening van de schriften, waarna we lezen Romeinen 12. Romeinen 12. Hierna zingen we gezang 321 vers 1, 2 en 3. Gezang 321 vers 1, 2 en 3. Na de preek zingen we uit de evangelische liedbundel 213. Ik wil jou van harte dienen. Na het lied komen de gebeden en dankzegging, de gelezen geloofsbelijdenis, de collecte en we eindigen met het zingen van gezang 330, Gezang 330, vers 1 en 3. We wensen u een gezegende dienst toe.
Goedemiddag gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Die wordt geleid door dominee Vervoorn uit Maastricht. Weet ook de gasten van harte welkom. Vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we met elkaar een goede en gezegende dienst zullen hebben. Ook hen die via de kerktelefoon of op een andere manier met ons deze dienst meemaken, willen we hartelijk groeten. De organist vanmiddag is Jaap Mulder. De collecte is bestemd voor het project van Felix Kohol in Burkina Faso. Bij de voorbeden is vanochtend zijn de volgende namen opgedragen aan God onze Vader. Henk Kerkhoff, die herstellende is van een hartaanval. Tim van Domburg Scipio, die morgen een ingrijpende en zwaar medisch onderzoek moet ondergaan in het MMC Veldhoven. En voor onze broeder Wil Waning, die afgelopen week het zware en moeilijke bericht heeft ontvangen dat zijn ziekte ongeneeslijk is. We willen nu met elkaar zingen Psalm 68 vers 1 en na votum en groet zingen we Psalm 68 vers 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
In stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Thank you.
Laten wij een zegen vragen voor deze dienst. We zeggen u dank, Heere God, dat we hier mogen zijn. Dat we als uw gemeente samen mogen komen rondom uw woord. En dat we u mogen eren met onze liederen en gebeden. Heer, we willen u vragen, wilt u zelf met uw zegen ons ontmoeten? Wees met een ieder van ons. Wees in ons hart. En geef ons wat we nodig hebben voor de ontmoeting met u en met elkaar. Geef dat we naar uw woord mogen luisteren. En dat het niet alleen bij luisteren blijft, maar dat we ook daders van uw woord mogen worden. Geef dat we die gezindheid mogen hebben om op die manier naar uw woord te luisteren. Wil zo zijn met ieder van ons, welke taak we ook hebben in deze dienst. Geef dat we met elkaar verbonden deze dienst mogen maken tot een erezaak, een eredienst voor u. We bidden ook voor mensen die op andere plekken bijeenkomen, dichtbij of veraf. In uw naam wil ook hen zegenen en leiden door uw geest. Heer, dat vragen wij van u, uit genade alleen. Amen. We lezen een hoofdstuk uit de Romeinenbrief. Een hele dikke brief van Paulus, de dikste. En daarvan hoofdstuk 12. Met hoofdstuk 12 begint een nieuw gedeelte. Dat loopt door tot zeg maar halverwege hoofdstuk 15. En daarin laat Paulus ons iets zien van hoe je het evangelie ook in de praktijk brengt. En dan vooral ook als gemeente, zeg maar een schets van het gemeenteleven. Romeinen 12 lezen we vanaf vers 1 en we zullen maar in de preek bij de eerste helft van dit hoofdstuk stilstaan. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover onze schriftlezing. We zingen nou van gezang 321 als inleiding op de prediking. Gezang 321, daarvan vers 1, 2 en vers 3. Van onze Heer Jezus Christus. Ik wou met u dit stuk lezen en behandelen uit de eerste brief die we na Handelingen vinden. De brief aan de Romeinen, een dikke brief. En in Maastricht kijken we ook, is het een onderdeel van een serie over, zeg maar, die schets van het gemeenteleven uit hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 15, vers 18. Is dit een tweede preek. Die eerste preek ging ik over vers 1 en 2. Maar daar wou ik dan met u toch ook even kort bij stilstaan, dat ik een idee heb hoe het in elkaar zit. En dan vooral ook hoe de Romeinenbrief in elkaar zit. Dat is ook niet onbelangrijk. Paulus die begint in de Romeinenbrief te vertellen wat het geloof wat het evangelie inhoudt. Dat doet hij heel uitgebreid. Daar heeft hij 8 hoofdstukken voor nodig. Je zou kunnen zeggen, daarmee legt hij een stevig fundament voor ons geloof. Voor de geloofsleer. Je kan in die eerste 8 hoofdstukken leren wat het betekent dat je leeft uit genade. Dat je gerechtvaardigd wordt door Jezus Christus. En waar het je allemaal wel niet van bevrijdt, daar gaat het ook over in die eerste 8 hoofdstukken. Het bevrijdt je van de zonde en uiteindelijk van de dood. En dat legt het eeuwig leven voor ons open. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, zelfs de dood niet. Daarmee eindigt hij in hoofdstuk 8. Dan is er een kort intermezzo van hoofdstuk 9 tot en met 11. En dan gaat het vooral, hoe gaat dat in de geschiedenis dan met dat evangelie? Hoe is dat geland? En voor Paulus is dan een groot probleem dat zijn volksgenoten, de Joden, het evangelie niet hebben aanvaard. En daar vertelt hij dan dingen over om daar toch ook mee in het reine te komen. Dan vervolgens in hoofdstuk 12, vers 1, begint zijn schets van het gemeenteleven. Je zou dat ook zo kunnen zien, bij alles wat we ondernemen, ook als gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven, wat je doet in dit leven, is als dat goed is gebaseerd op dat fundament wat gelegd is, dat geloof. Dus in de kerk, de dingen die we doen, daarbij blijven we ons oriënteren op het woord van God, op het evangelie. Dat geeft richting aan ons leven, dat is ons gezamenlijk fundament. Dat evangelie, daar kunnen we elkaar ook op aanspreken. En daar kunnen we elkaar bij bemoedigen. En daar kunnen we samen op bouwen. En daar kunnen we dus ook op verder bouwen. Want dat woord van God, dat is krachtig om richting te geven. En eigenlijk vind je, als je de brieven van Paulus bekijkt, vind je elke keer die volgorde. Eerst van, wat houdt het geloof nou in? Wat heb ik u gebracht? En daarna pas, wat ga je daarmee doen? Zoals het goed is, is dus gemeenteopbouw, of al het werk wat je in de gemeente mag doen, gefundeerd op het evangelie, op het woord van God, op de Bijbel. En als hij dan over Paulus over het gemeenteleven gaat hebben, dan valt het op, het eerste wat onze blikrichting is, waar die ons op wijst, dat is op God. In vers 1 van hoofdstuk 12. Hij gaat het dus hebben over het gemeente zijn, maar in eerste instantie moeten we dus op God gericht zijn, op God zelf. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. God spreekt een woord tot ons, zeg maar die eerste 8 hoofdstukken. En dan verwachtte God ook een antwoord van ons. God heeft zichzelf gegeven in het evangelie, in de persoon van Jezus Christus zichzelf helemaal opgeofferd, als een zoenoffer voor onze zonde. En wat van ons dan gevraagd wordt, is dat wij hem dank toebrengen, een dankoffer en een lofoffer. Paulus spreekt dat we dat in ons lichaam doen, een God welgevallig offer. Nou, dat is toch eigenlijk ook wel begrijpelijk dat het daarmee begint. Dat je antwoordt op wat God zegt. En als het goed is, willen we dat ook. Als God je zoveel aanbiedt in het evangelie, is het dan ook niet goed en ons verlangen om hem daarvoor te danken en hem daar de eer voor te brengen. Ik zei al, Paulus spreekt van dat we dat in ons lichaam doen. In dit geval bedoelt hij daarvoor vooral mee dat je dat helemaal doet, zoals je bent, compleet. Niet dat je denkt van nou, als ik het maar in mijn hart doe, dan is het wel goed. Maar dat je hem dankt met wie je bent. Een God welgevallig offer brengen, de ware godsdienst heeft Paulus het ook over. Ja, we weten van Jacobus dat dat omzien naar wezen en wezen is. Ja, dat omzien naar de behoeftigen in de maatschappij. Aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus. Dus een God een offer brengen. Dat doe je dus vooral van hoe je leeft en hoe je dat in de praktijk brengt. Maar het is dus dat je dat helemaal doet en dat begint eigenlijk bij je wezen. Dat tweede vers dat onderstreept dat. En ik heb hier Nog maar eens de vertaling van 1951 gehouden, waar het gesproken wordt over je denken. Onze hele denkrichting moet eigenlijk veranderen. Want je moet vooral niet denken doordat je zomaar de vormen van iets verandert, bijvoorbeeld in het kerk zijn, dat je er daarmee bent. Nee, door te antwoorden op het evangelie wordt onze gerichtheid en ons denken anders. Je wordt geen christen door je handen te vouwen, ook niet door naar de kerk te gaan. Nee, het gaat wel om een omkeer in je denken, een wezenlijke verandering in je denken. Het gaat erom, en dat laat dat vers 1 zien, dat je God zoekt in je leven en naar wat God van je wil in je leven. En dat is wat Paulus dan hier noemt het goede, het welgevallige en volkomene. En je zult nooit anders doen als je niet anders gaat denken. Want het geloof, dat doe je er niet bij. Zo van, nou, ik heb al een rijk gevuld leven en dat hebben we denk ik tegenwoordig allemaal. En ik geloof ook nog, daar moet ik dan ook nog wat tijd voor inruimen. Nee, het is een hele ommekeer in je leven. Bekering heet dat in de Bijbel. En dat is ook de voorwaarde voor wat er op gaat volgen. In die verse 3 tot en met 8 waar het al gaat over de gaven die God geeft. Om dat leven te leven zoals hij dat van ons wil. Nou, laten we beginnen bij vers 3. Laten we dat nog eens lezen. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Denk overeenkomstig het geloof. Dus dat is die verandering in je denken. En dat is niet alleen een andere richting opkijken, in eerste instantie naar God. Wat wil God nou van mij? Het heeft ook iets met de maat waarin je naar jezelf kijkt te maken. Misschien vinden we dat trouwens helemaal niet leuk dat Paulus dat zegt. Paulus die praat over de bescheidenheid die hoort bij het leven in geloof. Kijk niet over wat God je geeft heen. Sla jezelf niet hoger aan dan je kunt verantwoorden. Wees maar bescheiden. Ja, dat bescheidenheid, dat is iets wat je moet leren. Net zoals gehoorzaamheid, dat je God, naar God luistert. Ook in zulke dingen die misschien we niet helemaal leuk vinden. Misschien is dat wel een van de moeilijke dingen in het geloof. Gehoorzaam aan God. Het niet zelf willen weten wat goed is. Maar Heer, u weet wat goed is. Luisteren naar hem. Luisteren naar zijn woord. Luisteren naar Paulus. Naar Paulus? Wie is Paulus? Waarom zouden we naar hem luisteren? Nou, Paulus zegt, met een beroep op de genade die mij geschonken is. Daarom moeten we naar hem luisteren. Paulus die heeft een gave, die heeft hem genade geschonken. Hij mag God dienen met zijn gaven, met zijn talent, met zijn inzicht. En wat je ook van Paulus denkt of denkt te kunnen zeggen, hij heeft van God ontzettend veel inzicht gekregen in hoe het allemaal gaat in het geloof. En dat heeft hij ook mogen doorgeven. Daar hebben wij nog al die eeuwen praktijk, in de praktijk nut van, dat Paulus dat zo heeft verwoord. En dat heeft hij uit genade kunnen doen. De genade die hem geschonken is. En alle grote theologen, neem nou Augustinus of Calvijn of Karl Barth, die zitten aan de voeten van Paulus om te luisteren wat hij hen zegt, om dat door te geven. Elk nadeel heeft zijn eigen voordeel. Misschien kent u die uitspraak wel van Johan Cruijff. Johan Cruijff, dat was een fenomeen op het gebied van voetballen. Hij had een enorm tactisch inzicht. En dan niet alleen van de zijlijn. Dat hebben heel veel mensen, maar behalve dat, hij was ook nog een hele goede voetballer. Zeker in zijn, toen hij zelf voetbalde in zijn jonge jaren, was het toch wel een van de beste spelers die je kon bedenken. En je kan hem natuurlijk eigenwijs noemen. En dat in bepaalde opzichten is hij dat ook. Maar als je nou goed wil voetballen, dan is het stom als je niet laat leiden door zijn spelinzicht. Hij kon niet alleen goed voetballen, hij kon dat ook doorgeven aan anderen. Hij kon hen begeleiden, trainen, coachen. Nou, in het geloof, daar hebben we ook mensen die ons kunnen coachen. Nou, Paulus is zo iemand. Maar ik denk in de gemeente, ook hier in Eindhoven, heeft ook vast mensen die je kunnen coachen, die kunnen helpen. Paulus die heeft gaven op dat terrein om mensen daarin te leiden. Genadegaven. De een heeft nu eenmaal andere gaven dan de ander. Als gelovige mis je ook heel veel. Je kunt niet in je eentje de wedstrijd winnen. Dat zou je dus een nadeel kunnen noemen. Want eigenlijk willen we alles graag zelf doen en vinden we ook moeilijk de dingen uit handen te geven. Maar het voordeel is natuurlijk dat dat ook helemaal niet hoeft. Je hoeft het niet in je eentje te doen. Weet je, plaats maar op het veld. Wees daarin ook maar bescheiden. Luister nu maar bijvoorbeeld maar eens naar Paulus. Vers 3 vormt zo een brug op naar wat er verder volgt. Dat teamwork van de gemeente met al haar verscheidenheid aan gaven en genade, het lichaam van Christus. En het lukt alleen als je het samen doet. Maar kijkt ook weer terug naar vers 1 en 2. En voor ons met die gaven gaan bezighouden, kijk ik nog één keer met u terug naar die eerste 3 versen. Want ik denk dat die basis heel belangrijk is. Je moet eerst een plan hebben, zeg maar een basisopstelling, om goed een wedstrijd te kunnen winnen die je als gemeente ook voert. Allereerst zegt Paulus in vers 1 dat we ons in ons leven op God moeten richten. In dankbaarheid zijn naam groot maken, jezelf als offer stellen, een offer waarin God plezier heeft, een leven dat hij wil. En in vers 2 laat zien dat dat niet alleen kan als het alleen maar uitwendig is, maar het komt vanuit een omslag in je denken. Daarvoor is bekering nodig. Paulus roept daar op om daaraan te werken. Hij zegt, word hervormd door de vernieuwing van uw denken. En dan zien we in vers 3 dat dan onze gedachten anders worden. Niet de ambities die we eerst hadden, maar dan willen we in bescheidenheid God dienen. Zo gaan we van vers 1 naar 3. Je kan het ook van vers 3 naar vers 1 bekijken. Ik moet zorgen dat ik aan mijn trekken kom. Als je niet gelooft, dan staat je eigen verlangen centraal. Je ambities, je streven. Je kan je hele leven vullen, zelfs met religieuze ambities. Of ambities in de kerk. Maar wat er uiteindelijk aan de hand is, het draait allemaal om jezelf. En dat is vers 3 als we niet geloven. Maar wanneer je hervormd wordt door die vernieuwing van je denken, dan hebben we andere belangen. Dan draait het niet meer om onszelf, dan wordt dat totaal anders. Dat is vers 2. Door het heil dat God geeft, de rechtvaardiging van de goddeloze, komt God zelf in zicht. Dan wordt Hij het doel van mijn leven. Het draait niet meer om mij. O zeker, ik mag er zijn, want ik ben geaccepteerd. Ik ben aangenomen als kind van God. Dat zegt Paulus trouwens enkele hoofdstukken verder in ditzelfde stuk. Hè, van aanvaard elkaar, omdat ook jij aanvaard bent. Maar daar begint het mee. God heeft jou geaccepteerd. Je mag een kind van God zijn. En daarom wil ik hem dienen. Ik streef niet in mijn gedachten naar het hogere. Nee, ik wil hem groot maken. God heeft in Jezus Christus zijn reddende hand naar mij toegeslagen. En dan wil ik hem danken. Ik wil hem loven. En ik wil leven zoals hij van mij verlangt. Ik wil zoeken naar wat hij in mijn leven vraagt. Zijn liefde naar mij, die wil ik beantwoorden. Mijn leven zal in woord en daad daarvan getuigen. Dan, als het zo is, dan is het goed. En dan kan je ook verder. Als je die eerste drie versen van die Romeinen 12 nog niet echt je eigen hebt gemaakt, ja, dan heeft het eigenlijk ook geen zin om verder te lezen. Want waarom zou je spreken van het lichaam van Christus, de verbondenheid met elkaar, als we niet verbonden zijn door het geloof met Jezus Christus? Hoe zouden wij onze gaven inzetten als wij zijn genade niet hebben ontvangen en nog niet beantwoord hebben aan zijn stem? Hoe weet je dat nou? Hoe dat bij jezelf zit? Nou, kijk gewoon maar naar je eigen leven. Waar draait het om? Of om wie draait het in je leven? Waar gaat het nou om? Wiens eer heb je op het oog? Gaat het nou allemaal om jezelf? Of gaat het om God, om zijn liefde, waarin je jezelf wilt geven? En dan, als dat zo is, dan mag je dat ook gezamenlijk als gemeente doen. En dan mag je ook weten dat we aan elkaar gegeven zijn om in verbondenheid met elkaar te leven. Paulus zegt in Romeinen 12, vers 4 en 5. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. Paulus die spreekt hier over de gemeenschap van gelovigen als lichaam. Als lichaam van Christus. Dat doet hij niet alleen hier in de Romeinenbrief, ook op andere plekken. En daar kunnen we ook een wat completer beeld krijgen van wat hij daar nou mee bedoelt. Hier in Romeinen 12 zegt Paulus iets over ons samen als kerk en iets afzonderlijk voor ieder gemeentelid, als kerklid. Samen vormen we een gemeente, samen zijn we een lichaam en samen kom je pas tot je doel, tot je recht. Paulus zegt dan ook nog eens hoe we met elkaar verbonden zijn, namelijk als ledematen. Ieder afzonderlijk zijn we elkaars ledematen. En voordat we dan kijken naar wat hij daar in de versen 6 tot en met 8 over de gaven die je als lichaamsdeel mag gebruiken zegt, kijken we toch nog wat dieper naar dat beeld van de kerk als lichaam van Christus. Zo zegt Paulus in 1 Korintiërs 12, daar gaat het trouwens ook weer over de gaven die aan de gemeente geschonken zijn, dat we als lidmaten dezelfde geest hebben ontvangen. En dat die geest in ieder van de gemeente werkt. Dat er pas sprake is van een levende gemeente van Jezus Christus, die je het lichaam van Christus kunt noemen, dat komt alleen, en dat is alleen maar te danken aan de Heilige Geest, die ons met elkaar verbindt, maar misschien net zo belangrijk, of belangrijker, ons met Christus verbindt. De Heilige Geest die werkt dus in ieder lidmaat. Zoals wij hier zitten, werkt de Heilige Geest in ons. In ieder van u maakt deel uit van het lichaam, zegt Paulus in 1 Korintiërs 12, vers 27. In de brief aan de Efeziërs zegt Paulus dat aan de kerk, aan het lichaam van Jezus Christus zelf als hoofd is gegeven. Hij is boven alles gesteld. Maar met zijn kerk, dat zijn hij die hij met zijn bloed heeft betaald, is hij op een bijzondere manier verbonden. Hij is het hoofd. Je zou kunnen zeggen, hij is het coördinatiecentrum. Het centrum van denken en het centrum van handelen. Dus daarom zegt hij, je moet je ook richten op dat hoofd. En je laten leiden door dat hoofd. Gaan we weer terug naar Romeinen 12. Daar is dus sprake van gaven die aan de gemeente gegeven is, net als in Korintiërs 12. Ieder lid heeft een specifieke gave ontvangen. Er zijn ook specifieke taken zoals apostel of profeet, evangelist, leraar of herder. Waarom zijn die er? Wat is nou het nut van al die verschillende dingen die er zijn in de gemeente? Nou, zegt Paulus, zo wordt nou dat lichaam opgebouwd. Dat lichaam van Christus wordt opgebouwd doordat er verschillende gaven zijn. Je moet het dus samen doen. Nou, dat gaat niet altijd even makkelijk. Dat geeft behoorlijk wat tegenstand. Van buitenaf, maar helaas, ik denk dat dat hier in Eindhoven al niet anders zal zijn, ook vaak van binnenuit. En dat brengt een stukje lijden met zich mee. Paulus zegt in de brief aan de Colossense dat ons lijden is ten bate van Christus lichaam, dat is de kerk. Iets wat de kerk vooral niet moet gaan denken is dat we zonder verbinding met dat hoofd iets kunnen doen. Dan gaat het lichaam dood, zonder hoofd. En dan groeit ze niet, dan leeft ze niet. Ook die gave van de Heilige Geest, die kan je alleen ontvangen in verbinding met het hoofd. Want het is wel God die de structuren, het verband bijeenhoudt, de gewrichten en de spieren. En die zijn allemaal verbonden met het hoofd Christus, zegt Paulus in de Colossensebrief. Helaas zien we er vaak zo weinig van die eenheid die er in Christus Jezus is. En Paulus die roept dan ook met klem op in Efesiërs 4, om dat ijverig daar wat aan te doen, om die eenheid in de geest te bewaren. En bewaren, dat betekent natuurlijk niet ergens netjes goed opbergen, maar onderhouden. Daar moet je wat aan doen, daar moet je wat mee doen. Er is maar één lichaam, er is maar één geest. Net zo goed als we geroepen zijn tot maar één hoop, de zaligheid in Jezus Christus. Nou, dat weten we allemaal. Maar die eenheid die we met elkaar hebben, bijvoorbeeld dat we allemaal van genade leven, dat moet je ook met elkaar in de praktijk brengen. Wees ijverig, zegt Paulus, om dat te doen. We zijn dus samen één lichaam in Christus. En we zijn ieder apart elkaars lichaamsdelen van het lichaam van Christus. Geroepen heiligen zijn we, broeders en zusters in de Heer. Ook zoals wij hier zitten, zijn we dat. En van ons, zegt Paulus in Romeinen 12, vers 6 tot 8, we hebben verschillende genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. En dan somt Paulus ook gelijk verschillende gaven op. En ook, als je ze gekregen hebt, nou gebruik ze dan. En ook hoe je ze moet gebruiken, een soort bijsluiter bij verschillende gaven zou je kunnen zeggen. Hij zegt, wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. En wie de gave heeft bijstand te verlenen, die moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. En wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie warmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Het eerste wat Paulus zegt over die gave, dat koppelt hij aan genade. Je krijgt gaven. Die krijg je ook niet omdat je ze verdiend hebt, maar dat is genade. En wat je krijgt en de hoeveelheid die je krijgt, is allemaal genade. De genade bepaalt je gave. Je hoeft je daar dus ook niet zelf mee te verheffen. Want wat je ontvangt, dat ontvang je van God. Charles Mingus, dat is een groot jazzmusicus. Die heeft vanaf het begin van de jaren 60 tot aan zijn dood in 1979 wel aan de top van het Amerikaanse muziekleven gestaan. En hij was een uitstekend bassist, bassist van grote klasse. En zijn composities die hebben hem een blijvende plaats gegeven onder de grote componisten van moderne muziek. En op een vraag hoe hij dan aan zijn enorme kwaliteiten kwam, zei hij: "My abilities as a bassist are a result of hard work, but my talent for composition comes from God." En in het Nederlands is dat ongeveer: mijn vaardigheid als bassist is het resultaat van hard werken, maar mijn talent voor compositie komt van God. Zo zei hij dat. Maar is dat zo? Kan je zomaar uit elkaar halen, zo van je krijgt het ene van God en voor het andere moet je hard werken? Ik weet niet, wat denkt u? Kan je dat zo zeggen? Vindt u dat hij daarin gelijk heeft? Nee, hè? Natuurlijk niet. Ik denk in het geval van Charles Mingus geldt dat hij zowel een begenadigd bassist is als een begenadigd componist. Wat je krijgt, ja, dat is toch allemaal genade. Maar in beide gevallen krijg je het om er wat mee te doen. Om met de gaven die je krijgt te worstelen. Het blijven gaven, echt gaven, maar het gaat er natuurlijk ook wel om wat je ermee doet. Vandaar dat hele lijstje, als je dit hebt, nou doe het dan. God geeft geen gaven zodat wij ons niet meer hoeven te ontwikkelen. En zodat we er niet meer mee zouden kunnen groeien. Denk bijvoorbeeld aan die gelijkenis van de talenten. Je kan wel een gave hebben, maar als je die wegstopt in de grond, ja, dan gebeurt er niet veel. Maar je kunt er ook je winst mee doen. Gaven zijn genadegaven. Ze zijn dus om God voor te danken en te loven. Denk vers 1, onze gerichtheid, door de vernieuwing van ons denken. En gaven, en je kan God natuurlijk het beste danken voor de gaven die je geeft, door die gaven ook te gebruiken, om die te nut te maken. Gaven zijn gekoppeld aan taken. Je kan de gaven hebben om te dienen. Nou, vervul dan ook die taak in de gemeente. In onze gereformeerde traditie is langzamerhand de taak boven de gave komen te staan. We zoeken meestal in de gemeente iemand die een bepaalde vacature kan vervullen. We hebben geen voltallige kerkenraad meer bijvoorbeeld. Nou, dan zoek je naar een diaken of een ouderling. En die commissie, die is wel erg dun geworden. Dus dan zoek je een nieuw commissielid. En ik denk dat overal de praktijk is dat steeds moeilijker wordt om daar voor een goede invulling te vinden. Maar stel nou eens dat je in de gemeente mag doen waar je goed in bent. Daar waar je van God de gave voor hebt gekregen. Als je in dat ene lichaam van Christus je mag inzetten daarvoor waar jij de mogelijkheden voor hebt. En waar je dus ook vaak zin in hebt om dat te doen. Dan ben je als gemeente wat we noemen gave gericht. Dan denk je heel anders. Nou, denk nou niet dat gaan wij even snel doen in de gemeente, want dat is best lastig. En dat is ook vergt ook in je gemeente zijn een omslag in je denken. En stel dat dat kan, dan heb je de gave om leiding te geven. Ja, als het goed is en je doet dat in harmonie, zonder jezelf te verheffen, in alle nederigheid om te dienen, dan mag je dat ook toepassen. Heb jij de gave van barmhartigheid? Nou, dan vinden we in de gemeente wel een taak die bij jouw gave past. Als je zo gemeente zou zijn, nou, ik weet het niet hoe het hier is, maar Maastricht is daar nog lang niet aan toe. Maar dan maak je denk ik niet meer druk of er bepaalde taken onvervuld blijven. Dan vertrouw je veel meer op dat God zich niet vergist. Want hij zorgt dat de gaven aanwezig zullen zijn in de gemeente die we nodig hebben om gemeente te zijn tot eer van zijn naam. Dat vertrouwen is nodig, dat God dat doet. Want als je niet meer verwacht van de Heilige Geest, nou, dan gaat het mis. Maar Er blijft natuurlijk wel iets over van dat je die taak ook moet gebruiken die je hebt gehad. Want de praktijk dat het nu vaak zo moeilijk is, is niet omdat mensen de gaven niet hebben, maar omdat ze het zo druk hebben met zoveel andere dingen, dat er voor de dienst in de kerk vaak maar weinig overblijft. Of het vaak weer op dezelfde mensen neerkomt. Uit die eerste drie versen kunnen we zien dat vertrouwen niet betekent dat je maar afwacht. Nee, we worden geroepen om ons leven te stellen als een God welgevallig offer. Dat is de ware godsdienst. Je werkt dus niet hard voor je behoud of zo. Want dat is al gedaan voor Christus. Het hoofd en zijn werk is daarin volkomen. Maar we worden wel gevraagd om op zijn werk te antwoorden. En dat doen we door de gaven die we krijgen met ijver in te zetten. En zo mogen we allemaal ons werk in de gemeente doen. Met ijver, maar ook ontspannen. Want het hangt niet van ons af. God geeft wat hij vraagt. Hij geeft ons de gaven. Daar bogen we. Nee, daar moeten we wat mee doen. Maar hij vraagt niet de dingen te doen waar we niet de gaven voor hebben. Dan gaat het ook helemaal fout als je dat doet. En zo mogen we ook elkaar niet overvragen. En dat gevaar blijft erin zitten als je niet gavengericht bezig bent. En als je de taken zo breed maakt en daar dan iemand verzoekt dat je denkt, ja, wie moet daar nou nog in passen? En in een kleine gemeente als Maastricht merk je dan ook nog eens dat je in dezelfde visvijver zit te vissen als kerkraad of commissie van beheer of andere commissies. Dat zal in deze grotere gemeente wel anders zijn, maar ik denk dat ook Eindhoven zijn eigen problemen op dat gebied kent. Maar hoe dan ook, als we in vertrouwen op het werk van de geest die in ons werkt, in ieder van ons en in onze gemeente, als we dat zo aanpakken, dan zullen we groeien als gemeente. En dan bedoel ik vooral in de diepte. En laten we daarom de geest van God de ruimte geven die hij toekomt als gids van ook deze kerk. Amen. Gaven heb je om elkaar te dienen, om elkaar op te bouwen. Tot nut van allen staat in 1 Korintiërs 12. Dat vind ik altijd heel prachtig dat het er staat. Ik geloof trouwens in de Nieuwe Bijbelvertaling staat iets minder mooi. Maar alle, daar hoor je zelf ook bij. Dus je mag ook met wat je zelf doet, daar mag je ook welgevallen in hebben. Dat mag je met voldoening doen en dan mag je ook zelf doorgebouwd worden. Het volgende lied laat iets van die gezindheid zien. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Ja, dat klinkt bijna van, ja, maar je, laten we alsof je moet zijn dat je je leven moet geven voor de ander. Maar denk maar aan de voetwassing. Christus zegt, wat ik doe voor jullie, doen jullie dat voor elkaar. Het is denk ik een bekende melodie, maar anders speelt de organist het wel voor. Je zou dit heel goed in beurtzang kunnen zingen, dat heb ik er niet bij gezet. Maar zing het gewoon met het oog op elkaar. En kijk elkaar desnoods daarbij aan. Ik wil jou van harte dienen.
Thank you.
Laten we nu met elkaar danken. Trouwe God en Vader, dank u wel. Dank u wel ook voor elkaar. Wat u ons in elkaar hebt geschonken. Wat we voor anderen mogen betekenen. Dat we ook al zien dat dat in de praktijk gebracht wordt. Ook waar we net over gezongen hebben. Dank u wel voor de gave die u hebt gegeven. Ook aan ons hier in deze gemeente. Geef dat we dat ook zullen gebruiken. En dat we ook de gave van de ander zullen erkennen. En ook daarna zullen luisteren als iemand wijsheid heeft. En ons voegen als iemand de leiding heeft. Zodat we ook in alle harmonie met elkaar gemeente mogen zijn. Wil zo het werk ook hier in Eindhoven zegenen. Zegen het werk van beide predikanten. Zegenen ook in hun leven. Zegen het werk van de kerkenraad. Van zoveel commissies. En van zoveel mensen die op een misschien nog onopvallende plek bijdragen. Aan de dienst van verzoening. Geef dat we als gemeente, maar ook persoonlijk in ons leven op u gericht mogen zijn. En dat ons oog niet alleen op de gemeente zal zijn, maar ook voor de mensen om ons heen. Dat we daar ook iets voor mogen betekenen. Dichtbij, hier in Eindhoven bijvoorbeeld, of ver weg. Bijvoorbeeld in Burkina Faso. Zegen het werk van onze handen. Zegen ons ook als we onze taak in de werkweek weer oppakken. Wees ons nabij in ons werk en onze studie. Leid ons in alle dingen. Wees met hen die het moeilijk hebben. Die ziek zijn. Ernstig ziek soms. Wil met ontferming bewogen zijn over ieder die het moeilijk heeft. Geef dat we ook als broeders en zusters het moeilijk hebben, daarin kunnen meeleven. Soms is dat moeilijk, maar geef dat we dat toch zullen doen. Dat we elkaar mogen bemoedigen, elkaar mogen troosten. En als we dreigen te vallen, op wat voor manier dan ook, dat we elkaar mogen oprichten. En dat we elkaar mogen wijzen op u. Je zal niet vallen, want je bewaker slaapt niet. Heer, zegen ons zo, dat we op die manier in het leven mogen staan, ook in de week die voor ons ligt. En dat kan alleen als u zelf met ons meegaat. En onszelf leidt, ook in de dagelijkse dingen, door uw geest. Hoor en verhoor ons in Christus' naam. Amen. We willen nu eerst staande ons geloof belijden. Daarna gaan we weer zitten voor de collecte die onder het het voorspel van het slotlied is. Gezang 330, het eerste en het derde vers. Maar nu eerst de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet geschapen, één van wezen met de Vader. En door hem zijn alle dingen geworden. Te willen van ons mensen en van ons behoud, die zijn neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven, Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonde. We verwachten de opstanding van de doden en het eeuwige leven. Amen. Eerste en derde vers van Gezang 330 is ons slotlied. Dragend de zegen van onze Heer, om zelf ook tot zegen te zijn voor hen die u mag ontmoeten. De Heer zegent u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.